Vanmorgen gaat de preek over gedeelte uit Ezechiël 31. We gaan eerst samen met elkaar dat hoofdstuk lezen. Ik zal het voorlezen. Ezechiël 31. Op de eerste dag van de derde maand in het elfde jaar richtte de Heer zich tot mij, Ezechiël. Mensenkind, zeg tegen de farao, de koning van Egypte, en tegen zijn volk: wie is er zo groot als jij? Ooit was er een cipres, een ceder van de Libanon, met mooie takken als een woud dat schaduw geeft, duizelingwekkend hoog. Zijn kruin raakte de wolken. Water deed hem groeien, de oervloed maakte hem groot. Rivieren stroomden waar de ceder was geplant. Vanuit de oervloed vloeide het water naar alle bomen van de aarde. Zo werd hij de hoogste van alle bomen. Zo kreeg hij brede takken en lange twijgen door al het water uit de diepte. In zijn takken nestelden de vogels van de hemel. Onder zijn twijgen wierpen de wilde dieren hun jongen. En in zijn schaduw woonden vele volken. Groot was hij en mooi met lange takken, want hij had zijn wortels in veel water. Zelfs in de tuin van God was er geen ceder als hij, geen cipres met zulke takken, geen plataan met zulke twijgen. In de tuin van God was er geen boom zo mooi als hij. Ik had hem zo mooi gemaakt met zijn brede takken en alle bomen van Eden benijden hem, alle bomen in de tuin van God. Daarom zegt God de Heer, omdat hij zo hoog geworden was, dat zijn kruin de wolken raakte, en omdat hij zich hooghartig verhief, leverde ik hem uit aan de machtigste heerser van de wereld, die hem voor zijn goddeloosheid liet boeten. Ik verstootte hem, vreemde volken, de wreedste ter wereld, hakten hem om, smeet hem neer op de bergen. Zijn takken vielen in de dalen, zijn twijgen werden gebroken en vulden de beddingen van de rivieren. Alle volken van de aarde trokken weg uit zijn schaduw en liet hem liggen. De vogels van de hemel steken neer op zijn gevallen stam en in zijn takken huisden de dieren van het veld. Geen boom, al heeft hij zijn wortels in het water, zal ooit nog zo hoog worden. Geen kruin zal ooit nog de wolken raken. Geen boom zal zich meer boven de anderen verheffen. Ze worden allemaal aan de dood prijsgegeven. Ze verdwijnen in de onderwereld, waar ook de mensen zijn die in het graf zijn afgedaald. Dit zegt God de Heer: op de dag dat hij in het dodenrijk afdaalde, bedekte ik de oervloed met een rouwkleed. Ik hield de rivieren tegen en het vele water hield op te stromen. Om hem verduisterde ik de Libanon, om hem versmachten alle bomen op aarde van dorst. Toen ik hem in het dodenrijk liet afdalen, naar hen die zich al in het graf bevinden, beefden alle volken bij het geluid van zijn val. Maar in de onderwereld voelden de bomen van Eden zich getroost. De mooiste van de Libanon, alle waterdrinkers. Ook zij waren naar het dodenrijk afgedaald. Naar hen die door het zwaard waren geveld, zijn bondgenoten. Alle volken die in zijn schaduw hadden gewoond. Wie is er aan jou gelijk? Wie van de bomen in Eden is zo mooi en zo groot als jij? En toch word jij geveld. Net als de bomen van Eden. En naar de onderwereld gebracht. Daar zul je liggen, te midden van de onbesnedenen, naast hen die door het zwaard zijn gevallen. Zo zal het de farao en heel zijn volk vergaan, spreekt God de Heer. Kijk, die preekstoel hier, ja, als we met z'n allen heel stil zijn, dan kun je denken, overal horen kraken. Als ik hier zo sta, dan piept het zelfs een klein beetje. Nou, wat kan ik daaraan doen? Ik kan hem bijvoorbeeld gaan maken. Ik heb hier een spijker, heb ik bij me. En een hamer. Dus ik kan zeggen van, nou, ik zet die spijker gewoon ergens neer. En die sla ik erin. En met die spijker en met zo'n hamer kan ik dus die preekstoel een stukje mooier maken, een stukje steviger. Het thema voor de preek is hoogmoed komt voor de val. En wat is nou hoogmoed? Stel je voor dat ik een hele kundige timmerman ben en dat ik die preekstoel weer hartstikke goed en stevig maak, dat hij niet meer piept. En dat die hamer dan gaat zeggen, die hamer die ik gebruik, dat die hamer zegt, ik heb die preekstoel weer zo mooi gemaakt. Ik heb hem stevig gemaakt. Die hamer is natuurlijk maar ja, een stuk gereedschap. Die haal ik uit mijn kist en ik maak die preekstoel. Uiteindelijk ben ik dan degene die die preekstoel zo mooi heeft gemaakt. Maar die hamer is hoogmoedig. Die geeft hoog van zichzelf op het moment dat hij zegt, ik heb die preekstoel weer zo mooi gemaakt. Hoogmoed komt voor de val. En dat is het thema, de ondertitel van de preek is, God geeft groei. En hij vraagt nederigheid. Anders word je geveld. De tekst is vers 1 tot 15. Vanaf Ezechiël 31 en bepaalde versen uit dit stuk zullen ook lezen tijdens de preek. En we lezen zo meteen ook nog een stukje uit Jesaja 10. Dus ik zou zeggen, hou je Bijbel erbij open. In Dubai is het hoogste gebouw van de wereld in gebruik genomen. Van 2 weken geleden. 800 meter hoog. Dat is 4,5 keer onze Euromast. Dat ding dat steekt de lucht in, midden in de woestijn. Het verheft zich. Het strekt zich uit naar de wolken. Naar God. En ik las dat dat bij sommige mensen het beeld oproept van de torenbouw van Babel. Ook toen was de torenbouw van Babel al een beeld voor hoogmoed van de mens. En naast een land als Dubai zie je ook dat andere landen en volken zich verheffen. Die veel macht naar zich toe trekken en die macht gebruiken. Amerika, China, India. Maar ook bepaalde politiek-godsdienstige bewegingen als de islam. En zoals bepaalde volken zich groot maken, zich verheffen, kunnen mensen dat ook doen. Ze trekken macht naar zich toe en ze gaan voor God spelen. Ze spelen voor God op hun eigen domein. Een vraag aan jou en aan mij. Is dat ook een gevaar voor ons? Kan het ook bij ons gebeuren? Dat we ons verheffen? Dat we willen opklimmen naar God? Of zelfs willen opklimmen boven God? Of kan het zijn dat een kerk dat doet? God staat erboven. Hij staat boven de volken. Hij staat boven de mensen die zich verheffen. En hij bemoeit zich met de wereld. Met onze wereld. En hij waarschuwt. Hoogmoed komt voor de val. God geeft groei, maar vraagt tegelijk nederigheid en dienstbaarheid. Anders word je geveld. Ik wil even kort neerzetten wie Ezechiël was en in welke tijd hij leefde. Ezechiël is een profeet in de ballingschap in Babel. Hij woont niet meer in het land Israël, hij is daar weggevoerd. En God laat hem zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij geeft hem inzicht in de geschiedenis. En Ezechiël geeft dit dan weer door aan de verschillende volken. En deze profetie in hoofdstuk 31 is een aanzegging van onheil. Een waarschuwing voor het volk Egypte, dat binnenkort gestraft zal worden. De volgorde van wereldrijken in het nabije oosten is ongeveer als volgt. Eerst heb je Assyrië, dan komt Babel, dan komen de Perzen. En daarna komen de Grieken onder leiding van Alexander de Grote en daarna het Romeinse Rijk. En het Rijk Assyrië, het grote Rijk Assyrië, is ongeveer 20 jaar geleden gevallen. En nu is het Rijk van Babel supermachtig, maar die wordt zometeen weer afgemaakt door de Perzen. En dan is het afgelopen met de macht van Babel. En als profeet is de profeet Ezechiël, die profeet is van de Allerhoogste God, die profeet is van het volk Israël, hij richt zich nu tegen Egypte en tegen Farao. En vind je dat niet gek? Dat de God van Israël zich bemoeit met andere volken? Vaak denken we dat. Dat onze God, de God van Israël, zoals hij in het Oude Testament werd genoemd, dat hij zich alleen bemoeide met zijn eigen volk. Maar dat is niet waar. God is de God van de hele wereld. Hij heeft de hele wereld geschapen. En alle volken zijn in zijn macht. En hij gebruikt die volken ook. Alle volken op aarde zijn stukken gereedschap, zijn instrumenten in Gods hand. Hij bemoeit zich dus niet alleen met Israël alleen, maar met alle volken die er zijn. We pakken de tekst van Ezechiël erbij. Vanaf vers 3. Ooit was er een cipres, een ceder van de Libanon, met mooie takken als een woud dat schaduw geeft, duizelingwekkend hoog. Zijn kruin raakte de wolken. De cipres die hier in vers 3 genoemd wordt, ik weet niet of mensen zijn met een andere vertaling dan de NBV, maar daar staat Assur. Daarmee wordt Assyrië bedoeld. Assyrië, het volk Assyrië, wordt gebruikt als voorbeeld voor Egypte. Assyrië, dat is een heel oud volk. Het wordt al in Genesis 2 vers 14 genoemd. Het rijk heeft de hoofdstad Nineveh, waar Jona naartoe was gestuurd. En dit geweldig grote koninkrijk heeft maar liefst 1400 jaar bestaan. Van 2000 tot 600 voor Christus. En als je dat nou in perspectief ziet, ik denk dat het even goed is om dat in perspectief te zetten. Assyrië heeft 1400 jaar bestaan, waarvan het de laatste 600 jaar zeer machtig was. Hierna kwam Babel, dat was ongeveer 100 jaar machtig. De Perzen en de Grieken en de Romeinen, die volken waren allemaal ongeveer 200 jaar aan de macht. Alle rijken na Assyrië zijn in verhouding dus maar een stuk korter aan de macht. En daar kunnen we denk ik wel iets van leren. Als we onze geschiedenis overzien, de tijd waarin we leven, dan is dat maar heel kort. Misschien zal later de 100 jaar dat Amerika echt machtig is, in de geschiedenisboeken niet eens genoemd worden. God heeft Assyrië veel macht gegeven. Hij laat Assyrië groeien, dat staat in vers 4 en in vers 5 van Ezechiël 31. Assyrië, het veroverde veel andere volken, waaronder het Tienstammenrijk en Egypte. En door al die veroveringen was het rijk heel groot en heel rijk geworden. En weet je wat het gekke is? God gaf die groei aan het heidense volk. Hij liet het volk zo groot worden. Hij liet, om in de beeldspraak te blijven, water naar de wortels van de boom stromen. En dan, uiteindelijk is de boom volwassen geworden. En vele volken wonen in de schaduw van de boom. Dat staat in vers 6b. En in zijn schaduw woonden vele volken. God heeft de boom Assyrië zo groot gemaakt. En zo mooi. Hij had de boom volwassen laten worden. Letterlijk staat het in vers 9. Ik had hem zo mooi gemaakt met zijn brede takken. We denken vaak, of in ieder geval binnen de kerk, dat God alleen liefde heeft voor het volk Israël. Voor zijn eigen volk, voor de mensen die in hem geloven. Toch? Maar dat is niet waar. Hier wordt Assyrië beschreven. In zijn liefde gaf God groei aan dat volk. En hij kan ervan genieten als een volk zich ontwikkelt en tot bloei komt. God geniet blijkbaar van goed draaiende economieën, van ontwikkeling in de wetenschap, van uitvindingen en ontdekkingen, als mensen boekeren met zijn schepping. En dat deden de Assyriërs. Dat blijkt ook uit opgravingen vandaag de dag nog. Ze bouwden prachtige steden. Ze liepen voorop in de mijnbouw en beeldhouwkunst. Van heinde en verre werden grondstoffen aangevoerd naar de steden. En God vindt dat goed. Hij vindt dat prachtig. Wat wij mensen van de wereld maken, dat mag zijn tot eer van Hem. Kijk maar naar de pracht van de tabernakel en later van de tempel. Allemaal tot eer van God. En God gebruikt de volken rondom Israël. Denk maar aan Egypte. Die maakte gebruik van de Nijl met irrigatie en met bevloeingstechnieken. Dat ze daardoor hele goede oogsten hadden. En meermalen in de Bijbel laat God zijn volk daar naartoe gaan om daar bescherming te zoeken. Abraham al, maar ook later in de tijd van Jacob en zijn zoon. God gebruikt dan de wijsheid van Egypte om zijn eigen volk te beschermen. Samenvattend, de heerlijkheid van God, de eer van Hem, die zie je niet alleen in Israël. Die zie je niet alleen bij Gods volk, maar overal. Je ziet het niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten. Want heel de aarde is vol van de heerlijkheid van God. Dus groei en ontwikkeling is goed. Het is allemaal tot Gods eer. Economieën, kunst, muziek, mooie gebouwen, prachtige tuinen, in goed lopende bedrijven. De heerlijkheid van God wordt op allerlei punten zichtbaar. Maar let goed op. Word niet hooghartig. Ga niet voor God spelen. Want God zal je afkappen. Pas op voor hoogmoed. Want hoogmoed komt voor de val. Het volk van de Assyriërs is machtig, groot en rijk. Hun kruin raakt de wolken. Ze verheffen zich hooghartig, zo staat het in vers 10. Ze zijn hoogmoedig. En mijn broeder, mijn zuster, als er iets is waar God een hekel aan heeft, dan is het hoogmoed. Daar heeft hij een bloedhekel aan. En kijk, wat hier gebeurt is belangrijk. Want er is een feitelijke gebeurtenis, maar in het hart gaat het fout. En zo gaat het veel vaker. Er gebeurt iets, maar in het hart gaat het dan fout. Assyrië ontvangt groei, geeft bescherming, ontwikkelt zich, maar in het hart van Assyrië gaat het fout. Assyrië erkent God niet als de gever, maar ze zien zichzelf als God. Om dit duidelijk te maken wil ik graag een andere Bijbeltekst erbij lezen uit Jesaja 10. Jesaja 10, vanaf vers 5. Wee Assyrië, gezel van mijn toorn, stok waarmee ik in mijn woede sla. God gebruikt Assyrië, dat machtige volk, als een stuk gereedschap, als gezel, als stok om mee te slaan. Je ziet dat Assyrië zich laat gebruiken door God en dat ze andere volken mogen veroveren die ongodsdienstig zijn. Ze mogen afgodsbeelden vernietigen. Maar het probleem is dat ze denken dat ze dat in eigen kracht mogen doen. In vers 12 staat: God zal de koning van Assyrië straffen om zijn hoogmoedige houding en trotse blik. Want, dat staat in vers 13, want de koning van Assyrië beweerde: op eigen kracht heb ik dit gedaan, in mijn grote wijsheid. Want ik ben wijs. Ik heb grenzen verlegd en volken geplunderd. Door mijn macht heb ik hen in het stof doen bijten. Zo was dus de houding van Assyrië. Ze vinden zichzelf wijs. Hun rijkdom en ontwikkeling hebben ze aan zichzelf te danken en niet aan God. En dat is de kern van hoogmoed. Niet willen leven van de geef, maar nemen. Kijk, een boom, als je naar een boom kijkt, die staat stil. Die neemt niets, die ontvangt alleen maar. Die ontvangt water, die ontvangt zonlicht. En zo mag die groeien. Een boom is volledig afhankelijk van wat hij krijgt. En nu een mens. Over alles wat je bereikt of bereikt hebt in je leven, kun je nooit zeggen: op eigen kracht heb ik dit gedaan, in mijn grote wijsheid, want ik ben wijs. Als ik dat zou zeggen over alles wat ik heb mogen doen tot nu toe in mijn leven, over alles wat ik heb mogen bereiken, als ik zeg: ik heb dat zelf gedaan, want ik ben wijs, ik ben slim en ik kan goed plannen, dan ben ik puur hoogmoedig. En dan misken ik God. Dan geef ik niet de eer aan hem die hem toekomt. En dat geldt ook voor jou. In je talent, je bedrijf, je werk, je gezin, je hobby's, je sport, in de kerk die je mag dienen. God wil jou en mij gebruiken. Hij geeft jou en mij kracht en wijsheid om met al die dingen bezig te zijn. En God wil ons gebruiken als zijn instrument, als stukken gereedschap in zijn hand. Vers 15 uit Jesaja 10. Daar staat het heel duidelijk. Schept een bel op tegen wie ermee hakt. Verheft een zaag zich boven wie hem hanteert. Alsof de scepter heerst over wie hem vasthoudt. Alsof de stok optilt wie hem omhoog houdt. Assyrië als een stuk gereedschap in Gods hand. En God wil ook jou en mij gebruiken. Maar je blijft slechts een hamer of een bel. Je bent nooit meer dan God. Je bent waardevol voor God en voor andere mensen doordat je je nederig laat gebruiken. En dit geldt voor ieder mens. Jij heerst niet over God. God heerst over jou. En wij tillen God niet op, maar God tilt ons op. Dat is de verhouding tussen God en mens. Dus wat is hoogmoed? Als je jezelf meer vindt dan een stuk gereedschap in Gods hand. God geeft ons heel veel, maar hij geeft het ons voor hem, om voor hem te leven. Onze tijd is niet van ons, maar van hem. Wat hij in genade aan ons geeft, daar mogen wij mee woekeren. Daar mogen we mee bezig zijn. Genademanagement. Maar het gaat mis als je God niet erkent.